Jawel, we zitten er klaar voor. Aflevering 112 is zojuist van start gegaan. Met vandaag niet Robert, nee. Dames en meisjes, jongens en heren, let op. Hier zit Bart Mol, yay! Van Satoshi Radio.
Ja, thanks.
Ja man, jij doet een podcast, Satoshi Radio. Jazeker. We hebben inmiddels denk ik al 4 keer eerder een podcast opgenomen. Ik ben een aantal keer bij jou geweest.
Ja. Bij de Bitcoin Show.
Bij de Bitcoin Show, ja. Inderdaad. Je bent wel eens bij de CryptoKassen als helemaal in het begin geweest. Zeker je bent ook weten, wel eens ja. bij... Ben je wel eens bij Vivo Valentine geweest?
Nee, dat nog niet.
Nou, kijk eens. Dan hebben we dat ook gelijk gehad.
Precies.
Topper. We gaan het vandaag hebben over vrijheid. En het geld wat erbij hoort. Vrijheid in El Salvador. Ik heb... Weet je, om dezelfde tijd dan heb ik het over Bitcoin. En dan weet je, dan ga ik Robert een soort van plagen dat hij zodat hij begint over Bitcoin. Robert is nu ook helemaal Bitcoin, hoor, daar niet van. En dan krijgen we altijd van die reacties van ja, maar waarom gaan jullie niet deze coin behandelen? Waarom gaan jullie niet dit doen? En waarom doen jullie niet zus en zo? En weet ik veel. En ik heb altijd zoiets van ja, oké. Weet je, we bewaren al die onderwerpen gewoon 1 keer en dan doen we gewoon een Bitcoin aflevering. Ja. En dan gaan we uitleggen waarom Bitcoin het perfecte geld is. Waarom Bitcoin anders is dan crypto. Waarom er een revolutie aan de gang is. En dat is natuurlijk mooi, want jij doet met Satoshi Radio. Je bent echt verslag aan het doen van die revolutie.
Ja, ja, ik zat er ook toen je me gevraagd had van joh, kom je weer eens langs, gaat over Bitcoin hebben. Ik zat ook te denken van ja, waar gaan we het nou eigenlijk over hebben? Want we hebben het al, ja, jij natuurlijk ook al 6 jaar ja. over Bitcoin. Dus wat ga je dan nog bespreken? En ik zat ook te denken hoe zie ik mijn eigen rol daar nu in? Hè? Wat ben ik nou, een soort van evangelist of zo? Ben ik het mensen aan het orange pillen, wat dan vaak gezegd wordt? Hè? Ja. Dus dat je mensen aan het overtuigen bent of...
Het gezicht van Bitcoin?
Nee. Ja, ik dus ook te denken, ja, maar ik laat mensen liever, als ik zoveel vrijheid heb, ik laat mensen helemaal vrij. Of ik ben niet iemand die op verjaardagen zelf begint over Bitcoin en dan ook mensen probeert over te halen. Of ja. zo. Ik heb natuurlijk wel vaak mensen die naar mij komen en dan er iets vragen. En dan vind ik het heel leuk om het uit te leggen. Ik denk dat je dan ook een heel ander gesprek krijgt. Dus ik zie me ook een beetje meer als... een observeerder, iemand die het in de gaten houdt en een beetje verslag doet daarvan.
Het is ook moeilijk, ik heb dat zelf ook, dat op het moment dat je iemand zou willen overtuigen van Bitcoin, en ik ben daar ook al heel lang geleden mee gestopt,
ja.
Dat kan alleen als je een kapstokje hebt waaraan je de kennis kunt ophangen. Dus als iemand bijvoorbeeld heel erg, als je weet, iemand heeft bijvoorbeeld heel veel verstand van hard geld, is bijvoorbeeld een goudliefhebber, nou dan kun je makkelijk een brug bouwen. Of iemand is bijvoorbeeld heel erg bezig met risicomanagement, nou dan kun je een soort brug bouwen, weet je. Of iemand is bezig met juist heel erg overleven buiten het systeem, weet je. Nou dan kun je een brug bouwen, kun je uitleggen hoe dat werkt.
Ja.
Maar als je niet al die dingen hebt, en nog erger, dat heb je in Nederland heel veel, mensen die alleen maar geïnteresseerd zijn in number go up, oftewel geld verdienen ja. door Bitcoin vast te houden. En daar is niks mis mee als je dat doet, maar het is gewoon, het is zo simpel.
Het is ook een beetje saai. Dat ja. heb je dat mag, dat is ook prima, maar dat heb ik dan wel na... Ja, daar valt niet meer zoveel over te zeggen op een gegeven moment. Ja.
Maar we zijn allemaal om die reden erin gestapt, toch?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja, en ik denk dat het ook voor iedereen nog steeds een onderdeel om om erin te blijven. Niet eens zozeer om heel veel geld te verdienen. Maar volgens mij was het Jameson Lopp, een bekende bitcoiner, die zei van joh, ik zit er ook niet om snel geld te verdienen. Ik zit erin om niet langzaam arm te worden. Hè? Dus ja. dat is natuurlijk ook een gedeelte ervan. Dus ik denk dat het waardeaspect natuurlijk altijd...
Ja.
Een cruciaal onderdeel is van waarom je Bitcoin hebt. Er zijn natuurlijk nogal wat andere dingen te bedenken die je zelf ook al aangeeft. Maar ja, het feit dat je dat die munt niet onderhevig is aan debasement, aan inflatie, door het vergroten van de geldhoeveelheid, is natuurlijk wel een cruciaal onderdeel. Voor mij in ieder geval ervan.
Ja, kun je dat uitleggen? Want ik weet dat er best wel veel mensen zijn die het begrip schaarste, of misschien eigenlijk schaarste gedreven door decentralisatie, niet zien.
Ja.
Hoe leg je dat uit aan mensen?
Nou ja, ik vind het wel, het is wel een interessant hoor. Want er wordt natuurlijk vaak gezegd, Bitcoin is schaars. Want er zijn er maar 21 miljoen of meer dan 21 miljoen zullen het er nooit worden. En ik denk dat dat wel een beetje kort door de bocht is. Ik denk dat er aan schaarste ook nog wel een ander onderdeel hangt. Namelijk dat er moet wel vraag naar zijn.
Ja.
He, als niemand het wil hebben, dan kunnen er wel maar 21 miljoen zijn en het zullen er nooit meer worden. Maar ja, als niemand het wil, ja, dan is het alsnog niks
waard. Dan heb je eentje een heleboel bitcoin.
Precies, dan heb je eentje 21 miljoen bitcoin. Ja, waar wil je het verder over hebben qua die schaarste?
Nou, kijk, Ik krijg veel reacties van mensen die Bitcoin overduidelijk niet begrijpen. Ja. Van zowel gasten in de studio als kijkers. Dus ik heb zoiets van, misschien kunnen we uitleggen waarom Bitcoin anders is dan alle andere crypto.
Ja. Wat er nu speelt, dat is wel interessant. Dat zag ik vanochtend te kijken. Je hebt natuurlijk de Amerikaanse toezichthouder. Die heeft vorige week twee rechtszaken aangespannen tegen grote crypto bedrijven. Dus eentje tegen Binance, eigenlijk de grootste exchange ter wereld. En Coinbase, de grootste Amerikaanse exchange ter wereld. En een groot gedeelte van die aanklacht draait er dus om of die twee platformen securities, dus eigenlijk aandelenachtige producten verhandelen. En is de vraag van, zijn crypto's, zijn dat nou securities of niet? En wat de SEC daarvan zegt, is dat Bitcoin eigenlijk als enige overduidelijk geen security is. Dat is een commodity. Dat is meer iets als
goed.
Goud, een goed, inderdaad een grondstof bijna, als olie. Want waar kijkt de SEC naar om dat te bepalen? Dat is dan de Howey-test. Dat is ooit voor mij 1946 in een rechtszaak is dat naar voren gekomen. En het komt erop neer dat op het moment dat jij geld investeert ergens in een common enterprise. Dus er moet een bedrijf achter zitten en dat bedrijf gaat zijn best doen om jouw geld zoveel mogelijk te laten renderen. Dat is eigenlijk gewoon wat je bijvoorbeeld bij aandelen ziet. Dan is het een security. En de SEC zegt dus, Bitcoin is dat niet. Ja, en bij de rest moeten we dat gaan bepalen. En dat hebben ze nu dus gedaan voor volgens mij in die rechtszaak. Ik heb die documenten doorgelezen en dan zie je dat het over, weet ik veel, noemen ze 13 crypto coins. Mm-hmm. En daar tonen ze dus elke keer aan, ja, maar hier zit een duidelijke oprichter achter. Of hier zit zelfs gewoon een bedrijf achter. Bij wijze van spreken, dit is het KVK-nummer.
Ja.
Dit doen ze qua marketing om die coin beter in een beter daglicht te zetten of betere naamsbekendheid te geven. Of ze hebben allemaal burning, dus dat ze coins eigenlijk vernietigen om die waarde omhoog te duwen. En ze laten ze zien dat er door een bedrijf eigenlijk wat erachter zit, dat het dus allemaal securities zijn. En dat vond ik dus wel interessant. Ik denk dat je op die manier er wel naar kan kijken. Dat is bij Bitcoin natuurlijk anders. Nou, ik denk ook dat er wel wat voor te zeggen is dat Bitcoin als eerste was. Dat je op die manier een eerlijke verdeling zou je het kunnen noemen. Mm-hmm. Hè? Satoshi heeft op een gegeven moment de white paper gepubliceerd. En toen is Bitcoin begonnen, om het zo maar te zeggen. En als jij en ik daarvan hadden geweten, dan hadden we bitcoins kunnen gaan minen. Ja. Net zoals iedereen ter wereld dat had kunnen doen. Dat is een beetje het idee. Terwijl je bij heel veel van die andere munten die na bitcoin zijn gekomen, zie je dat zo'n organisatie of zo'n oprichter daarachter, die steekt de helft in zijn eigen zak en verkoopt de andere helft. Dus die wordt zelf stinkend rijk omdat die andere munten verkocht zijn. Dus je ziet al dat er bij al die andere munten, ja, dan zie je toch eigenlijk heel veel van de dingen die we in de normale financiële wereld zien. En een beetje waar Bitcoin tegen ageert, zie je daar eigenlijk juist weer in dezelfde vorm terugkomen. Dus ik denk dat de grootste verschillen zijn. Plus je zou natuurlijk kunnen zeggen van wanneer is iets schaars? Hè? Mm-hmm. Is een kopie van Bitcoin, is dat nog hetzelfde? Is dat schaars? Want dan zijn je opeens 42 miljoen.
Ja. Dat is mijn grote argument. Precies, altijd. Als je toestaat dat het gekopieerd kan worden, dat zo'n protocol, dat je dat kunt kopiëren, dan bestaat digitale schaarste niet. En ik denk dat digitale schaarste, dat concept zichzelf aan het bewijzen is. Dat zie je door Bitcoin en hoe het ontkoppelt eigenlijk langzaam een beetje van alle andere assets. En nu zien we dat dus gebeuren. Dus ik denk dat digitale schaarste bestaat. En dat je dat dus terugziet in het feit dat alle andere digitale crypto hun waarde verliezen tegenover Bitcoin.
Ja, en maar stel nou dat je advocaat van de duivel met zijn andere munt, pak Ethereum. Die proberen heel iets anders te doen. Is dat dan nog een kopie, zou je kunnen zeggen? Doen die niet zoiets anders dat dan ook schaars kan zijn? Als ze zeggen van wij zijn geen geld. Wij zijn, wat is het in een...
Ja, maar wat is het? Ja, dat is het hele ding.
Dat is de vraag dan misschien.
Wat is het? Het is gecreëerd als een piramidespel. Weet je, onder dezelfde voorwaarden. Ik bedoel, ze hebben de helft zelf gehouden. De rest is verkocht. Er wordt nu openlijk een vorm van marktmanipulatie toegepast. Dus dat noemen ze dan staking. Dus dat betekent dat je eigenlijk mensen gaat betalen omdat ze het niet gaan verkopen, want ze zetten het vast.
Ja.
Nou, dan betekent dat het aanbod eigenlijk kunstmatig laag wordt gehouden, waardoor de prijs omhoog gaat. En goed, allemaal dat soort dingen, die hebben niks te maken met digitale schaarste. Dat is gewoon één groot investeringsfeest, een soort stoelendans. En ik begrijp dat mensen die daarin zitten, die daar geld mee verdienen, zoiets hebben van ja, dit werkt, weet je. En het werkt ook, totdat het niet meer werkt. En dan is het klaar en dan ben je alles kwijt, als je pech hebt. En ja, dat is mijn probleem. Mensen die, en dat zien we ook onder veel mensen die kijken naar Vivo Valentine, die hebben zoiets van ja, maar die, ik wil bestaan los van het systeem.
Ja.
En natuurlijk is het, als je stel dat je heel rijk zou worden met Ethereum of met een andere crypto, wat dan ook, dan ben je natuurlijk, het is ook een vorm van vrijheid op een bepaalde manier.
Ja, zeker weten.
Dus dat, en ik gun dat iedereen van harte. Het probleem is dat het, je neemt daarbij een enorm risico. En mensen overzien dat risico niet altijd. En dat is het hele ding met, als je bijvoorbeeld in aandelen belegt, als je dat bijvoorbeeld doet via zo'n tradingplatform, zeg, weet ik veel, de Giro of zoiets, dan krijg je allerlei soort van, dan moet je bijna een soort testjes afleggen en demonstreren wat voor kennis je hebt van de financiële productie.
Dat moet
letterlijk, ja, inderdaad. Ja. En dat, en ik bedoel, alleen maar om maar zeker te weten dat de persoon die handelt op dat platform kennis heeft van de producten waar die in handelt. Nou, sorry, maar als jij in Ethereum koopt via een of andere online casino, want dat is wat die exchanges eigenlijk zijn, dan er worden geen vragen gesteld, weet je. Je moet je kopie van je paspoort en je geld overmaken en nou, veel succes ermee. En daar heb ik gewoon zoiets van, ik heb daar moreel problemen mee, omdat er wordt namelijk vrijheid verkocht, maar er wordt een piramidespel geleverd. Mm-hmm. En bij Bitcoin is het tegenovergestelde aan de hand, weet je. Ik bedoel, het doet zich voor als een piramidespel. Daar heeft het een aantal eigenschappen van. En dan kom je erachter en dan zie je van, nee, maar wacht eens eventjes. Dit is een protocol waarop waardeoverdracht gebouwd kan worden. Lightning als tweede laag is een goed voorbeeld, maar er zijn al derde en vierde lagen. En je ziet gewoon van ja, maar dit kan functioneren als geld, maar het kan ook functioneren als settlement laag. Dus er kunnen hele grote betalingen gesetteld worden. Je ziet nu dat het gebruikt wordt in de wereld. In de macro begint het heel langzaam een rol te spelen. We zien Rusland die volgens mij een olietransactie heeft gefinancierd met Bitcoin. Ja, dan zie je gewoon heel langzaam, zie je van ja, dit is hoe die revolutie eruit ziet. Het gaat langzaam, maar Bitcoin is wezenlijk anders dan elke andere crypto. Dus dat wou ik even uit de weg ruimen voordat
ik denk ook sowieso wezenlijk anders dan, daar zat ik nog aan te denken net in de trein, wezenlijk anders dan alle, dat trekt mij zo aan Bitcoin, is dat wezenlijk anders is dan, ja, dan alles eigenlijk. En ik zat te denken van, ja, hoe kan je dat nou uitleggen? Nou, het heeft voor mij een beetje Bitcoin als netwerk, als systeem of als bijna als organisme zo ongeveer. Heeft een beetje kenmerken van, ja, bijna een soort natuurfenomeen of een natuurkracht. Ik zat bijvoorbeeld te denken, wat zijn goede voorbeelden? Nou, natuurkrachten zijn voor mij dingen waar we als mens met z'n allen, maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je politieke voorkeur is of wat je afkomt is of whatever. Daar moet je gewoon aan voldoen. Zwaartekracht. Ik bedoel, niemand in de wereld kan van een flatgebouw afspringen en het overleven. Niemand in de wereld kan langer dan 10 minuten onder water, of 15 of een uur, whatever, onder water blijven en het overleven. Ze hebben allemaal zuurstof nodig en dat soort dingen. En bij Bitcoin, dat begint zich nu te ontwikkelen als iets wat wel gecreëerd is door de mens, maar niet meer zomaar gestopt kan worden. Door alle andere systemen die we ontwikkelen, kunnen we stopzetten of daar kunnen we een beetje mee sjoemelen of daar kunnen we hebben. Jullie hebben het ook vaak over het monetaire systeem, het economische systeem en de politiek en noem het allemaal maar op. En je ziet gewoon, ja, alles staat in hoe noem je dat, in steen gebeiteld bijna, totdat de nood aan de man komt. Ja, goed, en dan gaan alle regels en wetten overboord en dan is er altijd wel weer wat mogelijk, positief gezien of negatief gezien. Het maakt niet zoveel uit, maar dat. Terwijl bij Bitcoin, daar zie je dus, en dat vind ik het toffe eraan, op een gegeven moment China verbiedt het.
Ja.
Ja, dus je kan er wel.
China verbood mining, volgens mij.
Ja, mining inderdaad. Ja. Dus je kan wel als mensen of als samenleving er tegenaan duwen of juist een beetje eraan trekken. Maar je kan niet zomaar stoppen. Je ziet gewoon, oké, nou, in China wordt er dan niet meer gemined. Maar dan gaan die miners, die worden in containers gezet, als ze dat nog in zeecontainers, als ze dat nog niet staan. Dan worden ze verplaatst naar Amerika of naar Kazachstan of noem het maar op. En dat zie je constant een beetje, ook nu in de wetgeving. Hè, in de EU is er, in Europa is er nu een nieuwe, MiCA heet dat, een nieuwe wetgeving voor crypto. En ik heb dat wel gevolgd, dat proces. En ook daar zie je ook de politici wel zeggen van ja, ja, we zouden het misschien wel willen verbieden, maar daar zien ze ook wel in, maar dat kan niet. Dat wordt wel heel moeilijk, zeggen ze dan.
Nee, je krijgt een hele pijnlijke situatie. En je ziet in China, een kwart van de miningkracht van China is nog altijd in China.
Precies.
Dat is nooit weggegaan.
Nee, maar dat vind ik dus juist het mooie eraan. En daarvoor vind ik het ook zo mooi dat Bitcoin zo zwart-wit is. En dat brengt ook mij wel soms al in een moeilijke positie. Want het feit dat iedereen mag Bitcoin gebruiken op dezelfde manier, er zijn geen uitzonderingen. Net als dat elk mens in de wereld mag ademen. Hè? Om maar weer even die natuur, zo'n natuurfenomeen of natuurwet erbij te halen. Ja, dus dat betekent dat vluchtelingen mogen ademen. Dat betekent dat politiek tegenstanders in een dictatoriaal regime mogen ademen. Dat betekent ook dat criminelen mogen ademen. Dat is de andere kant van dezelfde medaille. En dat is bij Bitcoin ook zo. Het is gewoon zo zwart of wit. Dus iedereen mag het gebruiken, punt.
Ja, iedereen kan het gebruiken en iedereen kunt dat niet verbieden. Ja.
En je kan dat niet verbieden. En dat vind ik in dat vind ik gewoon een hele mooie eigenschap. En ondanks dat ik het soms ook lastig vind. Soms heb ik ook wel zoiets van er zijn natuurlijk altijd, edge cases te bedenken waar ieder weldenkend mens zoiets heeft van ja, shit, dat vind ik vervelend. Ik bedoel, er zijn natuurlijk, tuurlijk zijn er ik heb een tijdje terug een boek gelezen, Traces in the Dark heet dat, van een Wired journalist, Andy Greenberg. En die schrijft al tientallen jaren, maar sinds het begin van Bitcoin schrijft hij over Bitcoin en cybercriminaliteit. Ja, tuurlijk, er zijn ook dark websites waar, kinderporno-achtige shit wordt verkocht.
Ja.
Ja, dat zie ik liever ook niet.
Maar dan heb ik zoiets van, er zijn wetten daartegen.
Ja, precies.
Ze kunnen optreden, weet je? Ik bedoel, dat gebeurt ook regelmatig.
Ja, nee, die hele ring, dat beschrijven ze in dat boek. Juist hoe ze met het tracen van die bitcoins dat konden oprollen. Maar mijn punt is een beetje dat ik het gewoon dat er in de huidige wereld zie ik gewoon heel vaak dat het is allemaal zo moeilijk vaak dat mensen zijn het bijna niet met elkaar eens en de een die wil dit en de ander die wil dat en de een die wil wel cash en de ander niet en de ander wil een beetje cash en de ander wil een CBDC en de ander wil een CBDC met privacy en de ander
niet. Maar doen al die discussies ertoe?
Ja, nee, in dit geval dus niet. Want bij Bitcoin is er geen discussie. Dat vind ik zo verfrissend. Het is gewoon, dit is het.
Maar ook nog eens een keertje ik heb een keertje dat voorbeeld gehoord. Was ook in een Bitcoin podcast. En dat ging over het ging over de discussie of de aarde rond de zon draait of de zon rond de aarde. En dit speelde zich af in de tijd van Copernicus. Mm. En Copernicus had een discussie met een aantal andere geleerders. En het was op dat ogenblik politiek gezien echt niet not done om te zeggen dat de aarde om de zon draaide. Mm-hmm. En toen zei hij, zo was zijn argument van oké, weet je, ik zeg niet dat de aarde om de zon draait, maar gewoon als gedachte-experiment. Stel dat de aarde om de zon zou draaien, hoe zou dat er dan uitzien? Mm-hmm. En vervolgens kreeg hij dus de hele zaal stil, want natuurlijk is dat hoe het eruit ziet, is zoals het eruit ziet. En de relevantie met Bitcoin vind ik van, stel je voor dat je nou zou uitzoomen, van een afstandje naar de aarde zou kijken, naar de afgelopen 10, 15 jaar zou kijken. En je zou zeggen van oké, stel dat Bitcoin bezig is met een opmars die uiteindelijk ertoe leidt dat Bitcoin het enige massaal gebruikte geld op aarde is. Weet je, dus een soort van wereldwijd betaalmiddel. Hoe zou die adoptiecurve eruit zien? Hoe zou dat dan gebeuren? En dan denk ik eerlijk gezegd van ja, natuurlijk ga je eerst bijvoorbeeld één klein land hebben die niet een eigen munt heeft, die het gaat omarmen. Die gaat gigantische economische successen boeken. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat land is namelijk El Salvador. En langzaam een beetje ga je gewoon zien van de komende meer landen, meer misschien in de regio, landen in dezelfde positie. Vervolgens zie je dat mensen er anders naar gaan kijken. Het is eerst een speculatief object en vervolgens verandert het zijn eigenschap en wordt het op een andere manier gebruikt. En je ziet gewoon dat Bitcoin bezig is aan die opmars. En die is niet meer te stuiten, omdat hij niet gedreven wordt door een politieke agenda. Nee. Maar hij wordt gedreven door een menselijk instinct wat bijna net zo sterk is als het overleven zelf. En dat is namelijk om onzekerheid in de toekomst af te schermen met arbeid vandaag. En we noemen dat sparen.
Ja.
Maar sparen is een mensenrecht. Dat is niet zomaar een recht. Dat is iets, elk mens doet dat. En als je het verbiedt bij wet, dan gaan mensen andere, dan gaan ze, ik weet dat, ik zag een voorbeeld in Libanon, dat mensen gewoon stapels baksteen in de tuin neerleggen, want dat is waardevaster dan de munt die ze daar hebben.
Ja. Nee, zeker. Ja, ik zat een beetje te denken, want wat mij wel, we gaan het zo over El Salvador hebben, daar is ook inderdaad voldoende over te zeggen. Kijk, die adoptie, wat ik daar nog wel bij heb, wat me steeds meer duidelijk wordt, is, denk, daar is wel ook nog gewoon wel werk aan de winkel. Omdat ik in al die jaren dat ik Bitcoin gebruik, het is, ja, het blijft wel lastig of spannend. Ik snap wel, hè, als er mensen zitten te luisteren, die zoiets zeggen van, nou, op zich ben ik een leuk verhaal, ben wij geïnteresseerd, klinkt goed.
Mm-hmm.
Ja, en dan koop je het ergens. Of je krijgt het van iemand, of je koopt het van iemand. Hè, dat kan allemaal. En dan moet je met zo'n walletadres gaan werken. En je krijgt 24 seed words en die moet je op gaan slaan. En je moet misschien, krijg je van het neefje of van die oom op een verjaardag te horen, nee, maar koop een hardware wallet, weet je wel. Allemaal alles geregeld daarna. Of download deze software wallet. Of doe zus of doe zo. Of dan wil je naar iemand versturen en dan moet je zo'n hele lange, heel lang adres invullen. Wat ook nogal fout gevoelig is. Nou, dan wordt er gezegd, probeer Lightning eens een keertje. En als je opeens als het goed wil doen, allemaal kanalen te openen. Het is wel. En ook als ik naar mijn eigen podcast kijk, we krijgen best wel vaak toch alweer berichtjes van luisteraars die dan toch weer ergens gehackt zijn. Of in een, ja, in een scam getrapt zijn, klinkt ook wat hard, maar dan toch ergens in
een
seed hebben ingevuld en dat hun wallet dan leeggeroofd is. En daar heb ik toch wel zoiets van, ja, het zou wel,
het is vroeg,
fijn zijn als het nog, ja, oké, okay, maar dit, ik zie er niet, ja, nou, dat is niet helemaal, ik wou zeggen, ik zie er niet heel veel verbetering de afgelopen 5 jaar. Aan de andere kant denk ik, nou, er zijn wel inmiddels wel echt een paar hele goede wallets, bijvoorbeeld op een telefoon die veel van dit soort dingen wegnemen, die bijvoorbeeld checken of zo'n of een adres aan, hoe noem je dat, aan bepaalde vereisten voldoet. Hè? Mm. Dus als je een adres van 3 cijfers invult, dat het dan sowieso niet werkt, om maar zo te noemen. Of een Ethereum adres bij een Bitcoin transactie of andersom of whatever. Maar dat, ja, ik weet niet hoe jij er tegen aankijkt, maar ik vind dat nog wel, veel mensen vinden het gewoon cumbersome, moeilijk, een beetje stroperig.
Maar je moet heel veel weten. En het weet je moet ook gewoon basis privacy regels in acht nemen. Maar je moet ook gewoon verstandig met je computer omgaan.
Ja.
En omdat we in een wereld leven, dat weet ik veel, als jij je bankpas verliest of je pincode vergeet, nou, dan ga je naar de bank, krijg je een nieuwe, lekker belangrijk. Die verantwoordelijkheid kun je altijd uitbesteden. En bij Bitcoin kan dat niet. En dat betekent wel dat je eventjes die kennis tot je moet nemen. Je moet even weten, hoe bewaar je het? Hoe doe je een transactie veilig? Waar koop je het? Hoe ga je ermee om?
Maar kan je dat verwachten van de massa? Dat is dan voor mij een beetje.
Ja, dat kun je verwachten van de massa. Omdat er staat namelijk heel veel op het spel. En als mensen zich realiseren dat je bijvoorbeeld, als jij geld op je bankrekening hebt staan en je laat het staan, dat je gegarandeerd, afgelopen jaar was 10% en dit jaar waarschijnlijk weer 10%.
Ja.
Dat is de inflatie per jaar. Dat betekent na 2 jaar weer 20% van je vermogen kwijt. Gewoon omdat het is verdampt door inflatie, door geldcreatie. En dat, ik denk dat dat mensen zich moeten realiseren van, je moet je daartegen beschermen. En er zijn andere manieren om je daartegen te beschermen. Dat hoeft niet met Bitcoin. Maar Bitcoin geeft je de mogelijkheid om te opereren buiten het systeem.
Ja.
Als jij wil vertrekken uit Nederland, en dat is het vervelende ook in Nederland. We hebben zo, weet je, je hebt waarschijnlijk 3 bankpasjes in je portemonnee zitten. Je hebt op je telefoon nog iets zitten over Apple Pay of Google Pay of weet ik veel wat heb je op je telefoon. En er zijn zoveel manieren om te betalen. Dat betalen is het probleem niet. Het sparen is het probleem.
Ja,
er zijn,
zeker.
Er zijn heel weinig manieren om te sparen.
Maar ik ervaar het betalen ook niet. Ik ervaar het juist heel prettig in Nederland.
Ja, dat is heel goed hier. Ja.
Weet je, ik heb inderdaad Apple Pay en ik kan met mijn horloge en met mijn telefoon, ik hoef mijn telefoon niet eens meer mee te nemen tegenwoordig. Ik kan mijn portemonnee thuis laten en met mijn horloge kan ik overal betalen. En dat gaat zo snel. En dat maakt het soms ook lastig om daarom snap ik ook wel dat de mensen die in Nederland nog met Bitcoin of met crypto of whatever bezig zijn, dat doen om er geld mee te verdienen. Want het is heel moeilijk voor te stellen wat de noodzaak is van een ander betaalsysteem met het betaalsysteem wat we in Nederland al hebben. Het is qua betalen, even de inflatie, dat ben ik met je eens. Maar qua betalen is het ongeëvenaard. Als ik het vergelijk met eigenlijk alle andere landen ter wereld waar ik geweest ben, is het in Nederland zo verschrikkelijk veel beter. Als het puur gaat om het afrekenen in winkels en de manier waarop we dat doen. En zeker voor de consument heb je daar eigenlijk ook gewoon, kost het je niks. Voor de ondernemer zijn er nog wel wat haken en ogen. Die pinautomaten.
Het is duur, man. Ook een bankrekening is duur.
Precies, die zijn hartstikke duur. Betaal je voor de transacties en PayPal. Dat is ook Stripe en zo. Dat zijn ook allemaal niet de fijnste bedrijven. Als je in de mangel terechtkomt, zeg maar. Mm-hmm. Dan houden ze gewoon je geld vast. Dus dat is voor de ondernemer zie ik daar nog. Maar voor de consument, zeg maar. Ja, kan ik heel moeilijk Bitcoin verkopen van je moet het echt gaan. Ik heb in Rotterdam een kapper overgehaald om Bitcoin te accepteren. En dan probeer ik via de podcast wel eens te zeggen van joh, ga daar naar de kapper. Kan je met Bitcoin betalen? En zo een café in Haarlem van een luisteraar waar je met Bitcoin kan betalen. Daar komen dan wel eens mensen van de podcast heen om daar te betalen. Maar ja, als je het dan probeert en in het café bijvoorbeeld als de baas er niet is en zijn personeel moet dat doen, ja, dan heb je op een gegeven moment zelf ook bijna zoiets van, joh, weet je, ik pin wel eventjes. Omdat het gewoon echt gewoon minder makkelijk is. Maar ik ben het wel met je eens. Als je kijkt naar het sparen en dan vooral inderdaad buiten het systeem. Maar voor mij maakt het niet eens zoveel. Of in ieder geval voor mij persoonlijk vind ik het niet per se belangrijk dat het buiten het systeem is, omdat ik graag buiten het systeem wil leven of zo. Maar wel omdat je inderdaad, omdat ik het risico met die banken zie. Ja. Maar het is voor mij, denk ik, als je nu de afgelopen tijd weer kijkt, dat je toch in Amerika natuurlijk een paar banken had die even onderuit gingen. En dat dan toch al die dreun zo hard doorklinkt dat je in Europa Credit Suisse hebt die onderuit gaat. En die wordt dan opgevangen en uiteindelijk wordt het dan allemaal, loopt het met een sisser af tussen aanhalingstekens. Maar daar heb ik wel zoiets van, als die bank niet opgevangen wordt, dan... Het is natuurlijk wachten totdat het weer ook een keer zoiets in Nederland gebeurt. En dan heb ik inderdaad liever mijn spaargeld in Bitcoin dan in euro's.
Maar dat is het. Weet je, jij moet als mens toch gewoon een rationele economische keuze maken en je risico's spreiden. Ik vind namelijk, er is nog een ander probleem. Kijk, je hebt helemaal gelijk, betalen in Nederland bij winkels en weet ik veel waar, dat gaat allemaal prima. Het probleem is dat het met euro's is.
Ja.
Want die euro die verdampt omdat we die inflatie hebben. Dus het risico omdat banken kunnen omvallen. Je hebt tegenwoordig krankzinnige regels vanuit banken afgedwongen over wat je wel en niet met je geld mag doen. Ik bedoel, we hebben voorbeelden gezien van mensen die bij de Albert Heijn afgerekend hadden en van een bank te horen.
Hij was bij Radar volgens mij. Hè?
Ja, dat hij te veel bij de Albert Heijn had uitgegeven.
Hij had wel veel uitgegeven, hoor.
Ja, maar ik heb 4 kinderen. Weet je wat ik uitgeef bij de supermarkt? Dat is niet grappig meer. Dus, maar ik bedoel, het is het hele idee dat de bank zich bemoeit waar je geld aan uitgeeft. En dat is al. Weet je, voor mij zijn dingen niet per se waar of onwaar. Het zijn vectors, het zijn ontwikkelingen. En dit is de ontwikkeling dat we zien, die banken die beginnen zich te bemoeien met iets waar ze niks mee te maken hebben. Waarna jij je geld aan uitgeeft.
Ben ik met je eens, maar ik denk dat die banken dit ook helemaal, hier ook helemaal geen trek in
hebben. Nee, snap ik. Maar die goed, banken, het
die
gebeurt.
Hebben, eens. Het is wetgeving, dus ze moeten het doen. Maar die hebben volgens mij, de 3 grootbanken, die hebben nu, of misschien dat er een paar aangesloten zijn, maar in ieder geval ABN, ING, Rabo. Die hadden dus op een gegeven moment hebben ze zoveel mensen aangenomen om al die transactiemonitoring en know your customer processen uit te voeren, dat ze volgens mij nu hebben gezegd van, weet je wat, al die mensen, dat zijn echt duizenden, heb je het dan over, 5, 6, 7, van mij maar 10.000, die hebben ze nu gewoon ondergebracht in hebben ze maar gewoon een los bedrijf van gemaakt, die al die transacties gaan monitoren. En ben het helemaal met je eens. Maar ik heb dus wel het idee dat die banken, als ze zouden mogen beslissen, dat ze er morgen mee zouden kappen. Want het is even puur vanuit, banken zijn commerciële bedrijven, puur vanuit de kosten gezien, levert ze niks op. Want zij, even om het proces te schetsen voor de luisteraars, wat banken en ook cryptopartijen trouwens inmiddels moeten doen, is, ze moeten transacties monitoren. En als er dan een ongebruikelijke transactie tussen zit, en dat meten ze dan in allemaal verschillende, kenmerken van zijn transactie, of de hele grote is, of dat die niet in je bestedingspatroon past. Mm-hmm. dat moet vanuit die wet, vanuit die AML en WWFT wetgeving. Die melden ze dan bij de FIU, dat is de Financial Intelligence Unit. En die beslissen dan, joh, is dit een verdachte, wordt deze ongebruikelijke transactie een verdachte transactie? En dan gebeurt daar iets mee. En wat het punt uiteindelijk is, wat het allemaal nog zinlozer maakt dan dat het al is, is dat er uiteindelijk van al die miljoenen transacties die dan gemeld worden, of dat zijn echt honderdduizenden, ik had laatst zo'n rapport van DNB aan doorlezen, zijn er echt heel veel. Maar ook van de cryptobedrijven in Nederland komen er ook al 300.000 door of zo.
Tuurlijk.
En er blijven er dan 40.000 van over die verdacht zijn. En volgens mij uiteindelijk als je gaat kijken wat er echt in een strafzaak terechtkomt tegen een terrorist of een witwasser.
Minder dan
of
10.
Echt, inderdaad. Echt, dan heb je het over tientallen of zo. Ja. Heel weinig. En dat, ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Dat is gewoon. Maar ja, wat mijn punt is, dat komt vanuit de eerder vanuit de politiek dan vanuit de banken.
Maar het maakt mij niet uit waar het vandaan komt.
Nee, het
is er. En dat is eigenlijk mijn ding. Er is nog een ander aspect. En dat is namelijk dat, weet je, als je werkt, wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is dat je je schaarse tijd en energie omzet in iets wat meer liquide is dan die tijd en energie, namelijk geld. Dus of geld is het meest verkoopbare goed, zoals ze dat altijd zeggen. Het probleem is, als iemand anders niet hoeft te werken voor dat geld, maar het gewoon bij kan creëren uit het niets. Dat is namelijk wat banken doen. Weet je, die creëren gewoon geld uit het niets. Dat is niet eerlijk, want ik moet tijd en energie steken in iets, terwijl iemand bij een bank op een knop drukt en geen tijd en geen energie kwijt is om dezelfde hoeveelheid geld te creëren. En dat vervelende daaraan is dat je daardoor je realiseert dat die hele arbeidsrelatie die je hebt, of eigenlijk de relatie die je zelf hebt met arbeid, dat is een relatie die meer lijkt op slavernij dan lijkt op gelijkwaardigheid. Want er zijn mensen die geen tijd en energie hoeven te investeren in het creëren van geld of het vergaren van geld. En er zijn heel veel mensen die heel veel tijd en energie moeten investeren om geld te vergaren.
Ja.
Dat is gewoon niet eerlijk. En dat zie je ook. Want de mensen die dat niet hoeven te doen, die profiteren van de geldcreatie. Die zijn rijker en rijker aan het worden. En de mensen die dat wel moeten doen, die krijgen gewoon relatief gezien steeds minder koopkracht voor hun tijd en energie.
Ja, nee, ik denk dat er heel veel mensen zijn. Ik denk dat iedereen het wel gevoeld heeft. Dat inflatie voelt gewoon heel oneerlijk. Want je werkt net zo hard als vorig jaar. En je hebt opeens de moeite om de eindjes aan elkaar vast te knopen. Dat is natuurlijk hartstikke. Dat is echt een heel, heel rot gevoel. Maar wat ik dan wel aan je wil vragen, dat is ook een beetje weer misschien advocaat van de duivel. Maar ik bedoel, ik spaar in Bitcoin. Mijn koopkracht is ook niet echt op vooruit gegaan. Afgelopen jaar, zeg maar, hè, toen we die grote hogere inflatie gezien hebben, is Bitcoin, hè, zullen veel mensen denken, denk ik, die aan het luisteren zijn, ja, dat is van 70.000 naar 25.000 gegaan. Dan heb je en inflatie en in euro's is het ook nog eens minder waard.
Nou ja, ik bedoel, je neemt één absolute piek die een paar dagen heeft bestaan.
Ja, maar je bent advocaat van de duivel of je bent het niet. Ja.
Kijk, ik bedoel, als je die pieken en die diepe dalen wegneemt en je kijkt gewoon het pad wat Bitcoin bewandelt, dan is het een pad wat gestaag omhoog gaat. En dat gaat met hele harde pieken en hele harde dalen. Gedreven door 100.000 verschillende factoren, maar niet heel erg gedreven door inflatie. Niet inflatie van de voorraad Bitcoin. Tenminste, er is wel wat inflatie, omdat er nog altijd nieuwe Bitcoin bijkomen, maar niet zo heel veel. Maar toch denk ik dat je die. Weet je, als je het zegt van ja, maar ik heb vorig jaar heb ik Bitcoin gekocht en vandaag is het minder waard. Stel voor dat je dat 1 januari 2022, ik denk dat Bitcoin toen zo rond de 40.000 euro waard was. Nou, nu is het weet ik 25.
Of zo,
zoiets. Ja, dan baal je. Dat is heel erg vervelend. Als je geduld hebt, dan zul je zien dat die uiteindelijk gewoon zijn pad naar boven doorwandelt.
Ja.
En waarom? Omdat er gewoon je hebt zoiets als een netwerkeffect. Er zullen altijd meer gebruikers bijkomen bij een netwerk wat groeit. En Bitcoin is een netwerk wat groeit. Er komen meer gebruikers, betekent meer vraag naar Bitcoin. Betekent gewoon dat de prijs omhoog gaat. Super simpele wiskunde.
Ja.
Kun je daarop toepassen. En dan ja, dat gaat gewoon.
Nee, ik ben het ook met je eens hoor. Het was ook even een vraag om even.
Nou, veel mensen denken daarover na. Die denken, ja, ik ga nu niet in Bitcoin. Het is nu laag.
Ik denk, het is ook een faire vraag. Want het is, kijk, Kijk, als spaarmiddel, precies wat je zegt. Kijk, als ik koop elke maand, al sinds ik veel 2019, koop ik een klein beetje bitcoin bij. Dat heet in de bitcoinwereld en ook daarbuiten dollar cost averaging. Dus dat je elke...
Ongeacht de prijs
koop. Ongeacht de prijs koop ik voor hetzelfde bedrag op dezelfde dag elke maand koop ik wat bij. En dat hou ik allemaal netjes bij, want dat moet natuurlijk ook sowieso voor de belastingaangifte, weet ik het allemaal. Maar ik vind het ook fijn om er soms even naar te kijken. En dan weet ik van, hey, inderdaad, wat je zegt, er staan er een aantal op min 50, er staan er een aantal op plus 100%. En alles bij elkaar is het een prima spaarmiddel gebleken over de afgelopen 4 jaar. Dus dat klopt wel. Maar als je gaat kijken naar betalen, dan wordt het wel, en zeker in de gebieden waar ik denk dat er het meeste... vraag is naar iets als bitcoin, is dat wel heel lastig. Laat het over El Salvador hebben, daar ben ik heen geweest. Ik was benieuwd, dat is 2 jaar terug inmiddels alweer. Toen heeft de president Bukele, die heeft daar een bitcoin wet geïntroduceerd. En bitcoin is daarnaast de dollar een geaccepteerde...
Wettig betaalmiddel.
Wettig betaalmiddel, inderdaad. En kijk, wat ik daar wel merk, is dat... Die volatiliteit, dus die gekke sprongen die bitcoin kan maken, op dagbasis, weekbasis, maar op maandbasis al helemaal. Dus dat je inderdaad in een jaar pak een beet, laten we zeggen, €50.000 naar €25.000 kan gaan. Ja, is voor dat soort, voor mensen hier in Nederland, als je het als investering doet, is het vervelend. Maar ja, dan red je het hopelijk wel als je een beetje verstandig investeert. Als jij natuurlijk in El Salvador met je marktkraampje daadwerkelijk het als geld wil gebruiken, hè, dan zijn ook gewoon is een speling van 5% volatiliteit is al heel vervelend. Als jij 's ochtends je mango's op gaat halen op de markt en je gaat ze 's middags verkopen, ja, dan is je marge in één keer weg als bitcoin met 5% heen en weer gaat. Dus dat was daar voor veel mensen die ik sprak, vonden ze dat wel lastig. En wat ook wel een interessante was, en dat merk je dan pas vaak op dat soort plekken als je er bent, omdat het elk land heeft zijn eigen historie. En El Salvador heeft echt een hele erge en enorm lange burgeroorlog gehad, eigenlijk. Echt wel een jaar of 20 volgens mij. En waar het eigenlijk op neerkomt, naast die burgeroorlog, dat zorgt natuurlijk al voor dat er niet veel vertrouwen is in de... in de politiek. Maar wat je daar zag is eigenlijk dat de linkse partij, dat is daar wat meer de communistische partij overigens, en de rechtse partij, die wisselden elkaar een beetje af. En wat je eigenlijk zag is dat beide partijen, beide kanten naaiden het volk. Althans, zo werd dat gepercipieerd. En op een gegeven moment is er dus ook gezegd van, joh, we stappen af van onze eigen munt. Wat er gezegd wordt, de dollar komt daarbij. Hè? Dus we hebben onze eigen munt, weet even niet meer hoe die heet. En de dollar die komt erbij, maar maak je niet druk. Je kan met beide blijven betalen en dat komt allemaal helemaal goed. En toen een jaar later was die eigen munt compleet verdwenen. En was alleen de dollar er nog en was alles een stuk duurder geworden. Ja. En dat gevoel hadden veel mensen nu weer. Van, ja, maar wacht even, de vorige keer dat we iets met een verandering van een wettig betaalmiddel deden, toen zijn we aan alle kanten erbij genaaid.
Ja.
En nu komt die president opeens met een gekke digitale munt. Ik hou het wel bij mijn dollars.
Ja.
Dus het is nog heel erg cash gericht. Sowieso digitale betalingen in zo'n land.
Maar dat was toen jij daar was, dat was het begin. Ik heb er ook beelden van. Ik ga dat even laten zien. Dit is een protest waar je bij was in El Salvador.
Ja.
En dit.
Ja, het was een protest tegen Bitcoin. Overigens.
Uiteindelijk bleek dit maar relatief kort, of eigenlijk een hele kleine groep mensen te zijn, ja, waarvan ook nog een groot gedeelte ingehuurd was door een politieke tegenstander, geloof ik. Is dat allemaal, iemand heeft dat allemaal achteraf
uitgezocht. Nou, kijk, wat sowieso hiermee het punt was, is dat Bitcoin hier gebruikt werd als stok om mee te slaan.
Ja.
Er zijn gewoon, kijk, dat is nog een ander punt. Dus laatst ook, ik weet niet meer precies waar ik het gelezen had, maar een goed stuk over Bukele. Het is... Bukele is de president daar. En hij heeft een soort van... hoe noem je dat? Een soort van glitch in de Matrix wil ik het niet noemen, want dus tegenwoordig worden ook weer allemaal andere dingen mee bedoeld. Maar die heeft, ja, stel we gaan, je gaat een potje Monopoly spelen met vrienden. Soms zit er gewoon eens een potje tussen. Ja, daar gaat alles op zo'n gekke manier, zeg maar. Er heeft één iemand zoveel geluk dat je zelfs met diegene erbij op een gegeven moment zegt van, weet je wat, we beginnen wel even opnieuw. Want dit potje, we kunnen nu 2 uur doorspelen, maar het is duidelijk dat jij al gewonnen hebt. En bij Bukele heb ik ook een beetje dat idee, want hij heeft gewoon, volgens mij, hij was op de perfecte plek, op de perfecte tijd en vooral alles volgens de regels gedaan. In de zin van, dus even voor de mensen die het niet weten, hij heeft op een gegeven moment, omdat er dus, je had die twee partijen die daar constant wisseling van de wacht hadden en die waren eigenlijk, beide hadden ze zo vaak al fouten gemaakt en het volk was er gewoon een beetje klaar mee. En opeens was Bukele daar en hij was volgens mij eerst burgemeester van een vrij grote stad. Dat had hij dan allemaal binnen no time uit het slop getrokken en netjes gemaakt en er kwamen opeens toeristen heen, weet ik het allemaal. En wat er toen gebeurd is, dat hij een aantal verkiezingen achter elkaar, eerst de Tweede Kamer daar, of de Eerste Kamer, gewonnen heeft met vrij grote meerderheid vanuit zijn eigen partij. Dus niet doordat hij lid was van een van die andere twee partijen. En toen heeft hij daarna nog een keer een overgrote meerderheid gehaald in een andere, voor een andere kamer, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En toen is hij ook president geworden. En Hij heeft een soort van, het is alsof we in Nederland een partij 80 zetels zou hebben of zo.
Dus ja, hij is ontzettend populair.
Ja, en hij is inderdaad, dat komt er nog eens bij. Dus dan heb je dus, wordt er vaak gezegd van, hij gedraagt zich een beetje als een autoritair leider of als een dictator, wordt er dan gezegd. Maar als je dan weer kijkt naar de approval rating, zeg maar, is 80% of 90% van het land tevreden. Ja, maar ja, aan de andere kant, als je dan weer op een gegeven moment ziet, opent hij zo'n zo'n mega gevangenis, zeg maar, wat bijna een soort van veestal is. En daar worden dan filmpjes bij gemaakt dat al die mensen, of al die gevangenen op daar, dat is een soort mierenhoop bijna, omdat ze ook allemaal, ze zien er allemaal hetzelfde uit. Allemaal kaalgeschoren hoofd en
getatoeëerd,
inderdaad. Dat waren een beetje
dan weet je het wel, dan zijn het criminelen.
precies. Ik zou als jij moet niet naar El Salvador op vakantie. Nee, maar aan de andere kant, en dat is dus het lastige van dit land, die gang wars, die liepen natuurlijk ook gewoon zo verschrikkelijk uit de klauwen, dat je vanuit hier wel kan zeggen, ja.
Ik heb een podcast geluisterd met Alejandro Muishond, heet hij. Hij heeft een Vlaamse naam, achternaam, bizar genoeg, maar hij is de security secretaris van Nayib Bukele. Hij is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid in het land. En hij legde uit dat hij, ze hebben dus inderdaad, ze hebben een gevangenis gebouwd, ze hebben 69.000 gangmembers hebben ze opgepakt. En wat je daar dus had, is dat je had een grote Mexicaans kartel, wat in El Salvador, of eigenlijk cocaïnetransporten door El Salvador heen organiseerde. Daar kwam veel misdaad en geweld bij kijken, waren opstanden tegen. En daaruit voortkwamen, kwam een rivaliserende bende, dat was MS-13. En MS-13 is eigenlijk in Amerika, of in de gevangenissen van Californië, is die bende georganiseerd geworden en groot geworden.
Ja, dat komt dus door die burgeroorlog. Daardoor zijn er zoveel mensen uit El Salvador vertrokken naar Amerika.
Ja, klopt, ja. En Obama heeft ze allemaal teruggestuurd, waardoor dat bendeprobleem dus terugkeerde naar El Salvador. Je had daar op een gegeven moment meer dan 100 moorden per dag. Ja. En wat er gebeurde, gewoon om de bevolking te intimideren, was dat bijvoorbeeld gewoon een bus, midden in de hoofdstad San Salvador, werd een bus in brand gestoken met alle mensen die daarin zaten, die kwamen om het leven. Zo gruwelijk ging het daaraan toe. In de 2 jaar dat Bukele aan de macht was, is dat probleem, hebben ze gewoon uitgeroeid tot op de bodem. Dus ze hebben al die bendeleden, hebben ze de bak in gegooid. Ze hebben de politie voorzien van fatsoenlijke apparatuur. Tenminste, dit is allemaal wat ik hoorde bij dat interview. En de Dat is voornamelijk waar die approval rating om draait. Maar omdat hij dus ook een economische incentive heeft ontwikkeld voor ondernemers om naar El Salvador te komen. El Salvador stond bij niemand op het netvlies. Ja. Niemand was geïnteresseerd om naar El Salvador. Sterker nog, El Salvadorianen die waren aan het weg verhuizen. Die gingen over toe. Nu zijn er Europeanen zijn daar naartoe aan het verhuizen. En ik vind het wel grappig, want je zegt, je kan er niet naartoe, want met tattoos en kale kop en weet ik wat. Maar ik denk juist, je gaat dat ook dat, al die stereotypes die je daar hebt, je gaat een enorme influx krijgen van ondernemers, van investeerders, van iedereen die naar El Salvador komt, om dat land beter te maken. En Bukele heeft zoiets van, nou, kom maar, je hoeft hier geen belasting te betalen. Weet je, heb je een bedrijf, heb je omzet, ga je investeren, dan krijg je een verblijfsvergunning. Sterker nog, als je een Salvadoriaans paspoort wil krijgen, dan is dat ook niet onmogelijk. Ja, er is daar een soort economisch wonder aan het plaatsvinden, denk ik. Ik ben er dus nog niet geweest. Ik ben wel van plan om te gaan
zo cool,
dit jaar.
Mooi land.
Nou ja, en voornamelijk de revolutie.
Ja.
Dat vind ik zo interessant.
Nou ja, kijk, wat denk ik wel gevaarlijk is. Ik bedoel, Bukele is verder ook geen heilige of zo, weet je wel. Dus het is ook weer... Kijk, bijvoorbeeld wat ik dan ook alweer direct zag, is dan hadden ze daar zelf een Bitcoin wallet gemaakt.
Ja.
Ja, ten eerste, hij werkte voor geen meter, maar goed.
De Chivo wallet.
Precies, dat kan gebeuren. Uh-huh. Aan de andere kant, hoe zit dat qua privacy?
Maar ja, jij hebt daar, ik zoek hem even snel op. Jij was op een gegeven moment aan het betalen met een... Ik ga hem even zoeken hoor, want ik vond het wel grappig. Hier staat een filmpje dat je bij de, weet ik van even, pizza tent
ja,
was.
Ja, bij de Pizza Hut en bij de...
Oh, hier, je was hier, het is een foto. Hier was je bij de McDonald's, ja, inderdaad. Ja. Hier heb je zojuist iets gekocht bij de McDonald's. Ja. En dat heb je betaald, maar je hebt niet de Chivo Wallet gebruikt. Nee. Je hebt gewoon je eigen noot thuis gebruikt met de Zeus Wallet, zo te zien.
Ja.
Het feit dat jij met je eigen... PC thuis of je eigen servertje thuis een financiële transactie kan doen ergens anders op de wereld,
ja,
is natuurlijk fascinerend. En die transactie is snel en goedkoop.
Maar nee, dat was echt een fantastische ervaring. Omdat daar komen een aantal dingen van Bitcoin bij elkaar. Wat ik net zei, een beetje die natuurkracht, dat organisme, zeg maar. Dat kijk, ik vind het gewoon zo gaaf dat het... ja, net als het internet. Het heeft ook wel wat van... Het kent gewoon geen grenzen, zeg ja, maar. Landsgrenzen is een niet bestaand begrip in Bitcoin.
Ja.
En dat als ik mijn Ledger of mijn Trezor, mijn hardware wallet of mijn wallet op mijn telefoon... Ik kan mijn 24 woorden van mijn seed herinneren als ik het wil. En ik neem mijn spaargeld overal mee naartoe,
ja,
waar ik wil. Zeg maar, dus ik kan in een vliegtuig stappen naar Amerika gaan en ik heb mijn spaargeld gewoon bij. En dat die mobiliteit van kapitaal bestaat gewoon niet in het huidige geldstelsel. Dat kan niet, zeg maar. Fysiek kan het niet, omdat je dan op een gegeven moment met koffers vol met biljetten ergens heen moet. Ten tweede, tegenwoordig word je dan ergens bij de grens op een gegeven moment gestopt en dan wordt er gezegd van, joh, waarom heb je zoveel geld bij je? Lever maar in of ga maar terug, whatever.
Hmm.
En hetzelfde gebeurt bij digitaal geld. Als ik 10.000 euro via een bank naar, al is het Amerika, wil versturen, is dat al lastig. Laat staan naar andere plekken in de wereld. En in El Salvador, als je met een creditcard betaalt, ja, betaal je helemaal blauw aan transactiekosten, als het al kon. Kijk, bij die McDonald's had het misschien nog wel gekund. Behalve dan dat waarschijnlijk de transactiekosten hoger waren geweest dan mijn burger. Maar ik heb daar ook in een of andere... dat was in Bitcoin Beach. Dat is een service stadje waar dan veel bitcoiners heen gaan. En ja, daar zat een mevrouw in een soort van krotje eigenlijk. En die verkocht er wat water en wat zonnebrand en wat zakjes chips en zo. En die sprak geen woord Engels. En die accepteerde cash of Bitcoin.
Ja.
En ik had op dat moment geen cash en ik had wel Bitcoin. En het feit dat ik daar gewoon vanuit mijn eigen wallet, vanuit mijn eigen nood in dit geval, kon betalen aan die mevrouw en dat we allebei tevreden waren en dat er een economische transactie zich af kon spelen, dat vond ik zo magisch bijna.
Ja.
Dus dat is wel een van de dingen waarvan ik die mij nog steeds heel erg aantrekt in Bitcoin. En waarvan ik ook denk dat het een van de... Ik zat net ook te denken, toen je het over massa-adoptie had, van wat zijn nou, hè, ondanks... Dus de gebruikservaring van Bitcoin is nog niet altijd even fijn als, zeker in Nederland, als die we gewend zijn van de apps en alle andere dingen die we hebben. Dus waar moeten we het dan van hebben? En ik denk dat dit, het feit dat je het mee kan nemen, in Bitcoin, en dat je het over grenzen kan sturen alsof ze er niet zijn, want ze zijn er niet in de Bitcoin-wereld. Ja, dat is wel iets... Dat zie ik ook echt als iets wat in de echte wereld wat heel moeilijk wordt met alle verschillende landen en alle verschillende machtsblokken die er zijn om mee te concurreren.
Maar vind je dat niet tegenstrijdig? Want aan de ene kant zeg je van ja, we zijn Bitcoin is veel te ingewikkeld voor veel mensen, ja. Weet je? En vervolgens zeg je dat je in El Zonte, ik heb toevallig een foto hier op je Twitter gevonden van Bitcoin Beach. Ja. Dit is dat straatje bij Hope House.
Ja, dat
volgens
was wel
mij.
Gaaf, ja.
Hier staan mensen in de rij voor uitleg over
ja,
Bitcoin.
En van gratis sats.
Over gratis sats, ja. Ja, die werden toen uitgedeeld.
Dus dat helpt wel vaak.
Maar dus dit is allemaal nog in die coronaperiode. Daarom zie je ook die mondkapjes allemaal.
Daar was
maar...
die ook wel. Dat was wel echt redelijk strikt daar.
Ja, daarom. Maar anyways, die je zegt van ja, Bitcoin is heel moeilijk om te begrijpen. Maar je ziet een straatverkoper daar Bitcoin accepteren.
Ja, omdat daar... en ik weet nog niet hoe erg ik dat vind. Moeten we misschien even over hebben. Maar er worden gewoon wat bochten afgesneden. Zeker als je naar Lightning kijkt. Hè, we hebben het ook...
Moet je even kort uitleggen wat het is voor mensen die dat niet snappen?
Ja, Lightning is een tweede laag op Bitcoin. En waarom is dat nodig? Omdat de eerste laag raakt vol bij een x aantal transacties. En wat betekent dat? Nou, dat gebeurt al vrij snel volgens mij. Laten we zeggen... bij een paar duizend transacties, dan merk je al dat de transactiekosten om een extra transactie te doen omhoog gaan. Dus als je dan het veelgebruikte voorbeeld, als je dan voor je koffie wil betalen, dan ga je transactiekosten zo omhoog dat je misschien wel een euro transactiekosten betaalt voor een kopje koffie.
Ja,
ja, dat wil niemand als we normaal... Nou, dat wil je wel. Maar niet voor een kopje koffie. Ik bedoel, kijk, als Michael Saylor, als die weer 100 bitcoin koopt voor een paar honderd miljoen, ja, dan is het niet erg als je een eurotje betaalt of 10 euro of 20 euro, maar wel als je een kopje koffie betaalt. Dus wat gebeurt er dan? Er worden extra lagen bovenop bitcoin gemaakt die een aantal concessies doen. In het geval van Lightning lever je een beetje van die keiharde veiligheid van bitcoin in, als je hem even helemaal plat slaat. Maar wat krijg je daarvoor terug? Is meer snelheid eigenlijk.
En goedkopere transacties.
En goedkopere transacties inderdaad. Ja, die twee dingen. Maar het probleem is een beetje dat om dat helemaal zelf te doen, dan moet je een eigen node hebben. Dus een klein computertje waar je de bitcoin software en de Lightning software op draait. En je moet...
Kan tegenwoordig ook op je telefoon.
Kan nee, zeker. Er zijn, maar je ziet... Als we weer teruggaan naar het punt waarop we hier kwamen, bijvoorbeeld als je op Noster kijkt, dat is natuurlijk de decentrale Twitter waar veel bitcoiners naartoe zijn gegaan. Daar kan je elkaar ook via Lightning wat bitcoin naar elkaar toesturen. En als je kijkt welke wallets daar gebruikt worden, zijn het wel, nou, voor mij 80-90% is voor mij Wallet of Satoshi. En Wallet of Satoshi is een hele fijne, simpele wallet, dus ik denk heel goed... Die hele straat kan, die we net op de foto zagen, die kan binnen 2 minuten Wallet of Satoshi gebruiken. Maar het is wel custodial. Dus het is eigenlijk een beetje... dus je bent afhankelijk van het bedrijf wat die wallet beheert. Dus je maakt gebruik van hun bitcoin, zeg maar. Dus het is een beetje... Het drijft een beetje in tegen al die dingen waar we het net over hadden. Dat je je eigen keys hebt en dat je buiten het systeem staat. En dat heb je bij die Lightning wallets dus iets minder.
Maar ik vind dat... dus dan heb je daar een beetje een afweging.
Ja.
Ik denk dat je Lightning moet zien als het cashgeld wat je in je zak hebt.
Ja.
Weet je, er is geen enkel probleem om gewoon, weet ik veel, een paar tientjes of 50 euro in je zak te hebben. In je portemonnee. Ik denk dat het problematisch wordt op het moment dat je met... met 50.000 euro in je zak gaat lopen, bij wijze van spreken. Dat doet niemand.
Nee.
Tenminste, als je dat doet, dan ben je in ieder geval bewust van het risico wat je neemt. Dat kun je verliezen en weet ik veel wat.
Ja.
Dus dat is denk ik het verschil. Je moet Lightning zien als cash geld. En ik persoonlijk, ik gebruik ook Wallet of Satoshi. Ja. En ik heb zoiets van, ja, als daar een paar tientjes in staat, is het veel. Maar daarmee kan ik van alles en nog wat betalen met Lightning. En vaak is dat met meetups en dat soort dingen. Of eens een keer als ik naar een winkel ga waar ze Bitcoin accepteren, dan betaal je met Lightning. En dan heb ik gewoon, ik vind het helemaal niet erg dat ik iemand anders moet vertrouwen voor die 50 euro. Want ik weet dat als zij mijn 50 euro stelen, dat gaat hun naam zo ontzettend schaden. Dat is die 50 euro niet waard. Maar ik ga er niet meer dan zo'n bedrag opzetten, bij wijze van spreken. Dus ik denk ook dat je gewoon een beetje moet nadenken van, ja, je gaat ook geen 50.000 euro cash in je zak meedragen.
Nee, ben ik op zich met je eens. Behalve dat heel veel mensen gebruiken nu, en als die het allemaal voor 50 euro doen, dan zie je toch wel dat het nog uiteindelijk toch best wel weer om een significant bedrag gaat. En dat heel veel mensen ook van Wallet of Satoshi naar Wallet of Satoshi sturen. Dus dat er eigenlijk helemaal geen Lightning meer aan te pas komt. En dat ik op een gegeven moment wel soms een beetje denk van, ja, wat is dit nu precies? Het is ook weer een plek die makkelijk of makkelijker aan te pakken is met wetgeving op een gegeven moment. Dat je zegt van, nou, weet je wat, we maken wetgeving, alle Lightning aanbieders zijn vanaf nu ook payment service providers en moeten ook aan allemaal wetgeving voldoen. En nou, dat is makkelijk, want we hoeven er maar 5 een brief te sturen en hebben 90% van het Lightning verkeer hebben we meteen onder de wet.
Ja.
Terwijl het toffe van Lightning nu is dat je met je eigen nood, ja, je kan gewoon volledig meedoen, zeg maar. En er is echt een soort van open source, decentraal, microbetaalsysteem ontstaan. Mm-hmm. En dus Lightning, wat ik wel merk, is dat het wel de neiging heeft om toch alweer samen te klotten in grote payment hubs.
Ja, ik ben het met je eens. En die afweging.
Ja, en is dat erg? Ja, dat is
het mooie is, je hebt dat de hele tijd. Bitcoin doet dat de hele tijd. Van, ja, gaan we deze kant op, gaan we die kant op? Weet je, het is altijd die afweging van gemak versus decentralisatie. En dan heb je dat uiteindelijk toch de markt die bepaalt wat de beste oplossing is. En misschien ga je krijgen dat een overheid een aantal van die grote Lightning operators klem zet en zegt van, nou, nu mogen die funds niet meer weg. Dat kan, dan is iedereen zijn 50 euro kwijt. En vervolgens ontwikkelt de markt, die gaat de hele andere kant op en gaat juist weer heel erg decentraal. En dan zul je zien dat iedereen het opeens de waarde ervan inziet om zelf een Lightning node te draaien en toch te zorgen dat niet meer kan gebeuren. Maar die voorbeelden moeten er misschien toch eens. Die banken moeten eerst omvallen voordat iedereen snapt dat de euro een slecht betaalmiddel is.
Nou, eens. Kijk, ik denk dat de inflatie bijvoorbeeld er wel voor gezorgd heeft dat er nu wel veel mensen meer. Ik bedoel, ik heb nou ergens een fragment dat ik, weet ik veel, 2 jaar terug bij een van de SBS6 talkshow ook zat te vertellen van, ja, de inflatie. Maar toen was het allemaal nog een soort van indirect. Toen was het vooral asset inflation waar we het over hadden. Ja. En van, joh, kijk dan naar de huizenprijzen, kijk naar de aandelenmarkt. Maar ja, iedereen vond dat wel prima. Want ja, dan heb je een potje aandelen en je hebt een huis gekocht. Ja, dan alles vliegt omhoog. Ja. Maar rente is laag, dus iedereen kon die dure huizen ook nog gewoon kopen. En nu zie je echt met de dat de daadwerkelijk inflatie, zelfs die zijn nu hoog. En dan zie je in één keer dat het wel voor veel mensen wel aankomt. Kijk, wat ik wel het voordeel vind, ik heb ook wel na zitten denken van, stel je hebt zo'n Lightning-netwerk wat alleen maar met custodian-partijen werkt. Dus allemaal Wallet of Satoshi en Kraken en allemaal grote exchanges en van mij aparte banken en whatever. Kijk, het voordeel uiteindelijk is nog steeds wel, het is nog wel Bitcoin.
Mm-hmm.
In de zin, Bitcoin als rekeneenheid van mij part. Dus het hele verhaal waar we het over hadden van Bitcoin is 21 miljoen. De supply, het aanbod is maximum 21 miljoen. Daar kan niemand zomaar met zijn tengels aan zitten. Zeg maar, dat bestaat nog steeds. Ook als jij, waar we het over hadden, hè, het betaalsysteem in Nederland werkt heel goed. Het probleem is dat je met euro's betaalt. Ja, kijk, als je dat zou kunnen vervangen met Bitcoin, dan, ondanks dat het dan allemaal nog via allemaal centrale partijen gaat, dan betaal je in ieder geval wel met Bitcoin. Dus dat zou nog een soort van silver lining kunnen zijn. Maar ik hoop wel dat we ook bij het Lightning-netwerk, dat er manieren gaan komen, dat we manieren gaan bedenken om dat toch op een iets decentralere manier te doen. Want ik denk namelijk wel dat op het moment dat mensen met 50 euro beginnen bij Wallet of Satoshi of bij een andere custodial wallet, dat de stap naar een custodial optie voor de rest van je Bitcoin, een exchange bijvoorbeeld, ja, ik weet niet, het zou fijn zijn als we op zo'n laag al het goede voorbeeld kunnen geven.
Ja, ik ben het eens. En ik vind het wel grappig dat jij hier in de purist zit te zijn, terwijl ik dat meestal was bij jou in de podcast.
Ja, maar ik snap het. Ik heb ook wel het of Satoshi ernaast. Want het is gewoon, ik heb ook, we hebben jullie meetup, de Bitcoin Show meetup, of de Bitcoin meetup eigenlijk. Uh-huh. Daar kan je altijd al je kip en je bier betalen met Bitcoin. Dat doe ik erg graag. En het probleem is gewoon, inmiddels heb ik daar wel een manier voor gevonden, zodat het goed is. Maar het probleem was, dat had ik ook bij die McDonald's, als ik betaalde met mijn eigen wallet, dan maakte die een verbinding, dus mijn telefoon maakte een verbinding met mijn node via Tor. En Tor is een soort van decentraal internet, om het zo, laat het zomaar even noemen. Het fijne is dat het allemaal heel privacyvriendelijk is. Het stomme is dat het echt ontiegelijk traag is. En dat is alleen maar erger geworden. Dus ik heb best wel vaak gehad dat ik stond af te rekenen en dat ik na een minuut, dat die pas goedgekeurd werd. Maar soms ook niet dat die na een minuut opeens afgekeurd werd. En die onzekerheid is bij het doen van een betaling heel irritant. En dat...
Nou, dus wallet ik had of ook... Satoshi fixt dat.
Precies.
Dus gemak versus je decentralisatie.
Die had ik ook altijd in mijn zak zitten. Maar dat toont wel aan die constante wrijving die er bij zo'n systeem als Bitcoin is. Want je moet overal wel net iets meer moeite voor doen dan bij het alternatief.
Ja, nou, het is zichzelf een beetje aan het uitkristalliseren. Toen jij in El Salvador was, heb jij het gevoel gehad dat mensen begrepen wat de rol was van Bitcoin binnen hun toekomstige vrijheid?
Nou, ik denk dat die mensen heel goed begrijpen wat de rol van geld is in gewoon überhaupt in het leven. Dus ze waren juist daardoor heel sceptisch ten opzichte van Bitcoin.
Omdat ze de overheid gewoon niet vertrouwen.
Ja, omdat ze vertrouwden het gewoon niet. En ze hadden, ik wil gewoon dollars, biljetten in mijn hand. Dus ook het liefst geen creditcard, ook niks. Ik wil gewoon cash. Dat was dus eigenlijk heel cash gericht. En ik denk ook bijvoorbeeld in Nederland dat bijvoorbeeld als je echt een privacy purist ben, dan denk ik ook hier dat cash nog steeds bijvoorbeeld een betere optie is dan Bitcoin, om maar zo te noemen. Dus ik vond het wel...
Maar daar hebben we het over betalen, niet over sparen.
Nee, 100% heb je het over betalen. Maar die... dus die mensen die snapten donders goed wat voor rol geld kan spelen en ook wat voor macht er uitgeoefend kan worden door middel van geld of het weghalen van geld of het toevoegen van een munt. Maar dus ze waren wel heel geïnteresseerd in Bitcoin, maar wel overstappen. Ja, ze waren net al iets te vaak genaaid.
Heb je het idee dat het anders is? Nu, want je bent 2 jaar geleden geweest. We kennen allemaal mensen in de Bitcoin scene die er nog regelmatig komen en naartoe gaan.
Je hebt natuurlijk Bitcoin Beach is een soort van bedevaartsoord geworden. En dat is wel heel leuk om daar te zijn, maar dat is denk ik niet echt een goede afspiegeling van de rest van het land. Mm-hmm. Kijk, wat je merkt is dat heel veel van de winkels daar, de transacties zijn heel snel. Het is een beetje markttransacties. Als je in Amsterdam of in Rotterdam naar de markt zou gaan, een beetje zoals het daar is, alleen nog 10 keer zo erg. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, is dat er bijvoorbeeld bij stoplichten nog heel veel verkocht wordt. En daar worden een soort van... Ja, het is wel grappig om te zien, want er komt dan iemand naar zijn auto toe en die komt dan fruit verkopen en er wordt dan heel snel onderhandeld en er wordt een soort van koehandel en er wordt een klap opgegeven en dan hop, er wordt er betaald en dan gaat stop. Dus dat moet binnen 15 seconden, want dan is het stoplicht van rood naar groen. Mm-hmm. En dus ook daar zie je wel dat kan met cash, omdat iedereen heeft gewoon een paar dollar liggen en kan op die manier heel snel betalen. Ik heb op een gegeven moment is er wel onderzoek naar gedaan en ik vond het wel grappig. Dat was een... volgens mij, er waren een aantal mensen die zeiden van ja, dit onderzoek toont aan dat eigenlijk niemand het gebruikt. En ik had zoiets van, nou, ik vind het nog best wel veel. Het ging erover dat het, weet ik veel, door 5 of 10% van de mensen of zo gebruikt wordt. Ja, ik vind dat best wel fors voor zo'n land. Zeker als je kijkt naar, mensen hebben ze hebben helemaal geen bankrekening. Laat staan een digitale bankrekening. Ja. Dus je moet echt best wel een paar... hoorders over voordat die mensen het snappen. En daarvoor vind ik het zo grappig wat we net ook zagen, dat bij Bitcoin Beach bijvoorbeeld, daar wordt dat uitgelegd. Ja, en dan kan je die stappen maken. Maar ja, ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met je ouders of met je opa en oma of zo. Dat duurde ook even om die internetbankieren uit te leggen. Het is natuurlijk best wel een grote stap.
Ja. Goed, laten we zitten op een uur. Ja. Laten we zo meteen in de extra voor alle tribe members even doorpraten over jouw reis naar El Salvador.
Ja.
Laten we ook eventjes vooruitkijken naar wat er de aankomende periode aan zit te komen voor Bitcoin. Ik ga de periode, ik wil niet de halving, dat is alweer ingewikkeld, gaan we het straks over hebben. Ja. Maar wat er staat te gebeuren met Bitcoin, daar gaan we het over hebben. Dat allemaal in de extra op vivovalentine.com. En die extra, als je geen tribe member bent, kun je ook gewoon met Lightning sats betalen. Yay! Goed, tot zometeen.
Later.